Hallo, luistervrienden en vriendinnen. Aan het eind van de vorige aflevering bedacht Masha dat ze eerst nog iets anders te doen had voordat ze Nikki uit de heksenkamer bevrijden zou. Heb je al een idee wat dat zou kunnen zijn? Ga er maar lekker voor zitten of liggen, want daar komen we nu achter. Hoofdstuk 17. Terug in Nikki's kamer legde Masha de kussens op het bed zo neer dat ze half recht op kon gaan liggen. Uit de keuken had ze een flesje met water meegenomen. Zorgvuldig deed ze daar wat van haar TDV-kruiden in, draaide de dop erop en liet de inhoud rondzwieren. Toen de oplossing rood was, leunde Masha achterover tegen de kussens. Ze opende de fles en sloot haar ogen terwijl ze hem leegdronk. Even later opende ze vol verwachting haar ogen weer. Overal om haar heen waren de bekende glinsteringen. Maar waar was Carlijn? Ze had half en half verwacht dat die op haar zou zitten wachten. Niet dat het logisch was. Carlijn wist toch niet dat ze van plan was om te komen? Carlijn! Carlijn! Waar zit je? Kun je me horen? De deur van de heksenkamer zwaaide open en daar stond Carlijn. Ze was magerder dan de vorige keer en zag er vermoeid uit. Masha, wat doe je hier? Ga terug en haal alsjeblieft Nikki daar weg. Masha had een enthousiaste begroeting verwacht en zei beteuterd, maar... Ik moest jou toch eerst bevrijden, zodat we samen weg kunnen? Ach, lieve meid, ik moet wel heel ondankbaar klinken. Ik ben echt wel blij je te zien, hoor. Ze sloeg een arm om Masha's schouder, die opgelucht glimlachte. Samen liepen ze naar de plek waar Nikki nog steeds braaf op de deken zat. Dus je gaat wel met me mee? Nee, dat gaat niet. Want mijn echte lichaam is niet hier. Het ligt in een verlaten schuurtje buiten de barrière. Barrière? Bedoel je bij Sarasars huis? Nee, was dat maar waar. Je hebt dus nog niet ontdekt dat je het dorp niet zomaar uit kunt. Het hele dorp bevindt zich achter een tweede barrière. Of liever gezegd eronder. We zitten in een heksenkoepel. Die hebben ze over het hele dorp aangebracht. Zo houden ze niet alleen iedereen binnen, maar ook ongenode gasten buiten. Maar hoe ben jij dan buiten gekomen? Op dezelfde manier als jij er straks ook uit moet met Nikki. Luister, je volgt het pad dat langs het huis vandoor loopt. Dan merk je vanzelf wanneer je in de buurt van de koepel komt... Je haren worden namelijk heel erg statisch. Ze gaan letterlijk recht overeind staan. Op dat punt ga je rechts van het pad af. Blijf de koepel volgen tot je een bosje tegenkomt dat vol zit met bramen. Als je om dat bosje heen loopt, zie je op een gegeven moment een opening. Tijdens mijn vlucht zag ik daar bij toeval een vos in verdwijnen. Het beest bleek daar een hol te hebben, met een tweede uitgang aan de andere kant van de koepel. Ik heb nog flink moeten graven om de doorgang groot genoeg te maken. Gespannen had Masha het hele verhaal aangehoord, maar nu glimlachte ze opgelucht. Dan is hier ruim genoeg voor ons om er doorheen te kruipen. Ja, gelukkig wel. Masha grabbelde in haar zakken en haalde een van de zalfpotjes tevoorschijn. In ieder geval kun jij nu vast weg. Dan kun je bij de uitgang op ons wachten. Carlijn schudde spijtig haar hoofd. Mijn echte lichaam heeft al te lang geen voedsel meer gehad. Het is verzwakt. En daardoor heb ik in deze dimensie ook bijna geen kracht meer. Wanneer ik terugkeer in onze eigen dimensie... moet ik zo dicht mogelijk bij het schuurtje zijn. Als ik kon, zou ik het potje meenemen, maar ook dat gaat niet. In deze toestand kan elke gram er één te veel zijn. Ik weet dat het raar klinkt, maar ik kan geen risico nemen. Ik wil echt zeker weten dat ik terug kan keren. Wanneer je veilig aan de andere kant bent, is de afstand een stuk kleiner. Daar vandaan kun je dan weer contact met me zoeken. Wil je dat voor me doen? Ja, natuurlijk, riep Masha verontwaardigd. Hoe kun je dat nou vragen? Als antwoord aaide Carlijn haar over haar hoofd. Dan moest je nu maar eens gaan. Haast je zoveel mogelijk, maar blijf voorzichtig. Masha knikte en smeerde de zalf uit over haar hand. Toen ze haar ogen opende, klonk de stem van Carlijn nog na in haar oren. Ik zie je aan de andere kant. Masha knikte bij zichzelf. Ja, ze zouden elkaar aan de andere kant zien. Met het flesje calendula-olie in de hand liep ze naar Nicky toe. Hallo, daar ben ik weer. Is het beertje lief voor je geweest? Nicky knikte, terwijl ze de knuffel in haar armpjes heen en weer wiegde. Mooi, dan gaan we nu een goocheltrucje doen om je beer naar de andere kamer te brengen, oké? Weer een knikje. Nieuwsgierig keek het meisje toe, terwijl Masha het flesje opende en een druppel olie op haar vinger deed. Ze wreef de olie zachtjes bij Nicky onder de zachte blonde haartjes op haar voorhoofd. Je kunt weer gaan. Je mag weer gaan. Driemaal sprak ze deze woorden met heldere stem. Hetzelfde deed ze eerst bij de rechter en vervolgens bij de linkerslaap. Toen tilde ze Nicky van de deken en droeg haar zonder aarzelen weg uit de sombere heksenkamer. Terug in de slaapkamer zag ze dat het weer buiten er ook niet op vooruit gegaan was. Ze keek om zich heen op zoek naar een klerenkast. Die was echter niet te vinden. Ten einde raad trok ze toen maar met één hand het dekbed naar zich toe. Dat sloeg ze om de kleine heen. Ze kon haar moeilijk in dat dunne jurkje mee de regen innemen. Bij de buitendeur zette ze haar neer. Ze trok het dekbed als een capuchon over het hoofdje. Goed vasthouden hoor, anders word je nat. Kom, dan gaan we nog een paar kindertjes opzoeken. Vol vertrouwen stapte Nicky achter haar aan de tuin door. De uiteinden van het dekbed als een dikke cape over de grond slepend. Nu de grendel van het luik nat van de regen was, wilde hij niet echt meewerken. Stukje bij beetje wrikte Masha de metalen staaf opzij. Telkens moest ze even stoppen om natte slierte haar uit haar ogen te vegen. Nog een klein stukje. Ineens schoot de grendel los, waardoor ze bijna opzij in de natte aarde viel. Met één hand kon ze nog net haar evenwicht bewaren. Ze veegde haar hand af aan haar broek en bewoog haar pijnlijke vingers alsof ze op een onzichtbare piano speelde. Toen greep ze het luik beet en tilde het op. Met verregend dekbed en al tilde ze Nicky het trapje af. Boven haar hoofd sloot ze het luik, want de regen kwam inmiddels met bakken omlaag. De kinderen, die de vorige keer als robotten hadden rondgelopen, zaten het hele gebeuren stilletjes te bekijken. Vier keken er angstig en onzeker, maar de oudste van het stel staarde Masha vijandig aan. Ben jij een nieuwe? Je bent nog niet eens een groot mens. Een nieuwe? Masha was even de kluts kwijt door de kwade stem van het meisje. Ja, zo een als die andere. Moest je geen grijze jurk aan? Oh, nee, nee! Wat een geluk dat ze haar eigen kleren had aangetrokken. Nee hoor, ik hoor niet bij die club. Van zijn levensdagen niet. Spaar me zeg. Ik ben Masha en dit is Nicky. Wij werden ook vastgehouden, maar we zijn ontsnapt. Oh ja, hoe dan? Masha keek eens rond. De andere meisjes zeiden nog steeds niets, maar ze waren wel voorzichtig dichterbij gekomen. Ondertussen kroop Nicky dicht tegen haar aan. Het natte dekbed lag verderop op de grond. Ja, hoor eens, dat is wel een erg lang verhaal. De vraag is of jullie hier ook niet weg willen. Onzeker keken er twee in de richting van het luik. Twee anderen knikten heftig van ja, alleen de oudste bleef wantrouwig kijken. Masha wendde zich tot dit meisje, omdat zij de leiding leek te hebben. Moet je horen, ik kan me voorstellen dat je me niet vertrouwt, maar zeg nou zelf, kan het erger worden dan het nu is? Volgens mij niet. De heksen slapen 4 nachten, nou ja, eigenlijk nog maar 3, maar ik weet hoe we weg kunnen komen en dit is onze enige kans. Wil je dan niet terug naar huis, naar je vader en moeder? Een dikke traan rolde langs de neus van het meisje. Toen de jongere kinderen dit zagen, begonnen ze allemaal te snikken. Nikki keek Masha aan met grote ogen die langzaam ook vochtig werden. O, toe, alsjeblieft! Even keek Masha paniekerig naar al die huilende kinderen. Toen zuchtte ze eens diep. Zij was de oudste, zij moest voor de kinderen zorgen. Ze haalde het hele clubje bij elkaar en ging met ze op een van de matrassen zitten. Een beetje onhandig klopte ze op wat schouders en ruggen. Wonder boven wonder leek dat nog te helpen ook, want langzaamaan kalmeerde ze. Hier en daar werd nog een neus opgehaald. Met groezelige mouwen werden ogen en wangen drooggeveegd. En tenslotte richtten alle ogen zich vragend op haar. En nu, leken ze allemaal te zeggen, ja, inderdaad, wat nu? Hoofdstuk 18. Uren later lag Masha onder een droge, warme deken. Bij het vage licht van de gloeilampen probeerde ze te lezen in haar boekje over magie. Probeerde, want telkens dwaalde haar gedachten af. Om haar heen lagen de jongere meisjes als een nest puppies te slapen. Inmiddels had ze het stel een beetje beter leren kennen. Hanne, die haar best deed om flink te zijn, was al bijna 9 jaar oud. Hoe lang de heksen haar nog bruikbaar zouden vinden, was nog maar de vraag. Dan volgde Michelle. Zij was net 8 en aapte Hanne zoveel mogelijk na. Sari van 7 en Eva van 6 waren allebei wat verlegen en deden gewoon wat er van ze verwacht werd. En als laatste had je Bonnie, ook een 6-jarige. Als ze de kans kreeg, wilde ze de hele tijd knuffelen. Masha voelde zich daar wat ongemakkelijk bij, ook al vond ze het ook wel schattig. Het had haar weinig moeite gekost Bonnie aan Nikki te koppelen. Die kleine meid wilde wel geknuffeld worden. Bovendien kon je merken dat Bonnie zich daardoor ook een beetje groot voelde. Toen eerder die middag eindelijk de regen was opgehouden, had ze Hanne en Michelle mee naar buiten genomen. Ze gingen naar het huis van Sarasar. De helling in de tunnel was nog steeds lastig te beklimmen, dus liet Masha de 2 meisjes bij de ingang wachten. In de grot gooiden ze zakken en tassen leeg en stopten daar spullen in die goed van pas zouden komen. Het weer was omgeslagen. De meisjes moesten dus warmere kleren hebben. In een doos vond ze een verzameling jassen. Ze leken haar wat groot, maar iets was nog altijd beter dan niets. Op haar knieën rommelde ze spijtig door haar eigen spullen. Het meeste zou ze achter moeten laten. Ze koos een paar kledingstukken uit en haalde haar jas tevoorschijn. Daar moest ze het maar mee doen, maar hopelijk niet voor lang. Het kostte haar hooguit 4 tochtjes door de tunnel om alles buiten te krijgen. Ze had echter het gevoel dat het veel langer duurde. Toen ze de laatste keer in de grot was, bedacht ze ineens hoe stil het er was. Dat was haar nooit eerder opgevallen. Moest ze niet gaan kijken of Sarah nog wel sliep? En wat dan als ze niet sliep? Nee, ze was hier lang genoeg geweest. Ze kon beter maken dat ze wegkwam. Met een gevoel van opluchting voelde ze de koude wind in haar gezicht toen ze naar buiten kroop. In de kelder werden de spullen onder vrolijk gekwetter uitgepakt en aangetrokken. Daarna aten ze met smaak van het voedsel dat Masha intussen uit de keuken vandoor had gehaald. Een deel werd in een lege tas gestopt, zodat ze morgen onderweg ook nog wat te eten hadden. Masha wilde net het boek dichtslaan, toen een stuk tekst haar aandacht trok. Gespannen begon ze het te lezen. Jee, dat kon wel eens heel belangrijk zijn. Nogmaals liet ze haar vinger langs de regels glijden. Met haar onderlip tussen haar tanden dacht ze diep na. Toen kwam ze overeind, zachtjes om de anderen niet wakker te maken. Door de donkere nacht liep ze naar het huis van Doriande en ging naar binnen. De straal van haar zaklantaarn bescheen potten en busjes. Sommige opende ze en haalde er wat uit. Kruiden en poeder stopte ze in kleine envelopjes die Door voor haar zaden gebruikte. Als laatste propte ze een grote bus in haar jaszak. Dat was het dan. Tevreden verliet ze het huis. Maar misschien was ze minder tevreden geweest als ze nog eens om had gekeken. In de voorraadkamer van Door was een flesje omgevallen. De dop lag ernaast en langzaam, zo langzaam dat het bijna niet te zien was, steeg er een sliertje oranje damp op. In alle vroegte haasten de meisjes zich bij het huis vandaan. Masha dreef de kinderen voor zich uit. Hanne liep voorop met Nicky aan de hand. Alles verliep prima, maar toch voelde ze zich niet helemaal op haar gemak. Hoe ver zouden ze moeten lopen voor ze bij de koepel kwamen? Nauwelijks had ze dat bedacht of de haren van de twee voorste meisjes begonnen naar alle kanten uit te waaieren. Verbaasd grepen ze naar hun hoofd. Een paar stappen verder en alle haren stonden recht overeind. Stop! We zijn er nu vlakbij. Hier moeten we van het pad af. Blijf dicht bij me, ik wil niemand kwijtraken. Nu ging Masha voorop. Ze baande zich een weg door de struiken. Als ze merkte dat haar haren begonnen te zakken, hield ze iets meer links aan. De doorgang moest tenslotte vlak bij de barrière zijn. Iemand gaf een rukje aan haar jas. Het stinkt! Wat? Afwezig draaide Masha zich om naar Michelle. Het stinkt! Ruik dan! Masha stak haar neus in de lucht en snoof. Inderdaad, ze rook een vage, maar vieze lucht. Ze had geen idee wat het kon zijn. Brand? Nee, vast niet. Ik weet het niet, Michelle. Laten we maar doorlopen. Ze wilde de meisjes niets laten merken, maar de stank maakte haar onrustig. Hoe ver nog? Verder ging het, zigzaggend tussen de bosjes door. Masha! Hanne keek met ongeruste frons naar de lucht. Dunne oranje slierten kronkelden hoog boven de bomen. De stank was duidelijk sterker geworden. Wat er precies aan de hand was, wist Masha niet, maar dit kon niet goed zijn. Ze haastte zich verder met de meisjes achter zich aan. Het had niet veel gescheeld of ze was Carlijns bosje voorbijgelopen. Gelukkig hingen er echter zoveel rijpe bramen dat het wel moest opvallen. Hier moest de tunnel zijn, nog even en ze waren gered. Zoveel mogelijk de braamtakken vermijdend, liepen ze om het bosje heen. Daar was de ingang van de tunnel. Masha gebaarde naar de meisjes dat ze moesten wachten. Ze wilde eerst kijken of dit inderdaad hun weg naar de vrijheid was. Ze kroop naar voren. Ja, je kon duidelijk zien dat iemand hier flink gegraven had. De doorgang was veel ruimer dan een dier nodig zou hebben. Ze hoefde niet eens op haar buik te gaan liggen om er door te kunnen. Opgewonden kroop ze verder. Was het een lange tunnel? Ze had geen idee hoe dik de barrière was. Nog een klein stukje, dan ging ze terug om de kinderen te halen. Het werd wel steeds donkerder in het hol. Straks moest ze haar zaklamp maar aandoen. Met één hand tastte ze voor zich uit. Werd de tunnel nou smaller? Nog maar een stukje. Oh, nee, hè? Haar keel kneep dicht. Ze voelde de wind langs haar gezicht strijken, maar ze kon niet verder. De tunnel was gedeeltelijk ingestort. Zo snel ze kon, schuifelde ze achteruit. Toen ze over haar schouder licht zag, riep ze: Hanne, geef mijn zaklantaarn eens aan. Geen reactie. Hanne? Waarom kreeg ze geen antwoord? Ze schoof nu zo snel achterwaarts dat er zand om haar heen omlaag begon te dwarrelen. Haar ogen begonnen te tranen, zodat ze even niet zag toen ze buiten kwam. Onder haar trui zocht ze een schoon stukje t-shirt. Daarmee veegde ze haar ogen schoon en keek om zich heen. Vlak voor haar neus zaten de zes meisjes angstig tegen elkaar aangekropen. De stank bezorgde haar weer tranende ogen en de lucht had een dreigende oranje gloed. Boven hun hoofden kwamen de steeds dikker wordende slierten in een boog omlaag. Je kon nu heel duidelijk zien waar de koepel zich bevond. Paniek dreigde haar naar de keel te vliegen. Haar handen waren koud en het zweet brak haar uit. Ze schudde met haar hoofd. Ze was niet zo ver gekomen om het nu op te geven. Voor de kinderen dwong ze zich tot een dappere glimlach. Kom meiden, werk aan de winkel. Hanne, geef mijn lantaarn eens aan. Hadden we niet een stel bekers ingepakt? Door haar opgewekte toon kwamen de meisjes weer een beetje tot zichzelf. Ze knikten ten antwoord en grabbelden in een tas naar de bekers. Oké, de bekers zijn nu schepjes. We moeten een beetje ruimte maken in de tunnel. Ik graaf de aarde met de bekers af. Dan maak ik steeds kleine bergjes achter me. Jullie spelen dan met je armen voor graafmachine en brengen de aarde naar buiten. Doe het om de beurt, dan worden jullie niet zo snel moe. Maar we moeten wel flink doorwerken als we hier weg willen. Bij het woordje weg begonnen de gezichten om haar heen te stralen. En vol goede moed gingen ze aan de slag. Dat was het alweer. In de volgende aflevering lees ik de laatste twee hoofdstukken voor. Dan komen we eindelijk te weten hoe dit avontuur afloopt. Maar voor het zover is, raad ik je aan morgen naar een nieuw tussendoortje te luisteren. Daarin leg ik onder andere uit hoe je kans kunt maken om het boek Tante Sarasar te winnen. Tot dan, doei doei!